centrum Enschede. We zijn bij jou thuis en het lijkt een beetje, mag ik wel zeggen, op een kroeg hier.
Vind je?
Ja, een klein beetje.
Een kroeg.
Ik ging net even plassen bij jou en het is een soort disco plassen dan.
Ja, ik heb inderdaad wel een disco-wc, inderdaad. Maar het is leuk voor de sfeer, toch?
En alles hier in jouw woonkamer heeft ook een verhaal.
Alles hier heeft een verhaal, zeker waar. Echt het kleinste voorwerp tot elk meubelstuk. Ja, over alles kan ik wel wat vertellen.
Aan de muur hangt een FC Twente shirtje. Wat zegt dat over jou?
Dat ik een enorm FC Twente fan ben.
Ja?
Zeker weten.
Ga je elke keer naar de wedstrijd?
Ik probeer wel zo vaak mogelijk te gaan.
Ik heb je ook nog even gegoogeld. En jij bent een keer genomineerd als barvrouw van het jaar. Ja. Dus je bent ook een echte kroegtijger.
Ja, ik kom uit een horecafamilie. Dus zodoende ben ik al best wel vroeg de horeca ingestapt. En opeens werd ik genomineerd als beste barvrouw van Enschede in 2018, denk ik. En ben ik tweede geworden.
Tweede?
Ja.
Wat denk je, waarom hebben ze jou gekozen daarvoor?
Soms vraag ik me dat inderdaad nog wel eens af. Maar tegelijkertijd, ja, ik was wel altijd heel erg begaan met de gasten. Met de vaste gasten wist ik vaak wat hun favoriete drankje was of wat ze in het weekend hadden gedaan. En ik was altijd wel enthousiast over het algemeen achter de bar. Ik was altijd lekker aan het fladderen. Dus ja.
Fijn dat we in ieder geval langs mogen komen, Bo, want we gaan het hebben over pleinvrees, agorafobie. Wat is dat eigenlijk?
Agorafobie of pleinvrees betekent niet dat je bang bent voor een plein, overigens. Dat was hetgene wat ik als eerste dacht. Maar bij mij hield het eigenlijk heel erg in dat ik angstig was om naar buiten te gaan, om mijn huis te verlaten eigenlijk. Dat kon echt resulteren in hele erge paniekaanvallen, angstaanvallen. Gewoon simpelweg om de deur uit te gaan.
En die pleinvrees, Bo, was dat iets wat in jouw leven sluimerde? Of kwam dat in één keer opzetten?
Het kwam in één keer opzetten en dat was het rare eraan. Want ik was daarvoor altijd echt een sociale vlinder. Altijd in de stad te vinden.
Wat je zegt, achter de bar.
Precies. En ja, ik vond het altijd hartstikke leuk om de deur uit te zijn. En van de een op de andere week was het voorbij.
Hoe kwam dat dan?
Ik had een proefdag bij een café. Dat was de eerste keer ook dat ik er voor het eerst actief last van kreeg. En ik was best wel onzeker die dag. Ik wou het heel graag goed doen. Ik wou graag aangenomen worden. Ik wou graag laten zien wat ik allemaal kon. En ik raakte zo onzeker dat ik een paniekaanval kreeg, uit het niets. En toen dacht ik van, dit ga ik dus niet meer doen. Hier kom ik niet meer terug. Dit vind ik heel eng. Ik dacht echt dat ik doodging. En ja, zodoende ben ik me steeds meer gaan isoleren op plekken waar dat ook gebeurde. Want het gebeurde daarna steeds vaker.
Dus in één keer kwam dat. Je had sollicitatiestress. Je wilde heel graag die nieuwe baan hebben. En daar kwam een paniekaanval om de hoek kijken.
Ja.
Hoe zag die paniekaanval eruit?
Het was hyperventileren, het was ijsberen door de kamer. Ik greep naar mijn hart, want ik had een hele hoge hartslag. Ik had het heel warm, ik begon te zweten. En ik denk dat hij wel uren heeft geduurd op een gegeven moment. En daarna was het een kwestie van isolatie. Ik durfde echt de deur eventjes niet uit voor een paar uur.
Ben je nog naar die sollicitatie gegaan?
Ik heb het uiteindelijk later nog een keer geprobeerd. Toen heb ik één werkdag afgemaakt. En de tweede dag durfde ik weer niet.
Dus in één keer kwam daar die paniekaanval. En dat maakte dat jij vrij snel dacht van ik ga niet meer naar buiten toe.
Ja, eigenlijk wel. Want op een gegeven moment als ik ergens een paniekaanval kreeg. Zoals in de supermarkt bijvoorbeeld. Dat was voor mij de volgende plek waar het gebeurde. Op het moment dat dat gebeurde, dan ging ik daarna niet meer naar die plek toe. En dat was dan niet die plek specifiek. Want één supermarkt betekende alle supermarkten. Eén café betekende alle cafés. Eén winkel betekende alle winkels. En zo wordt je wereld in één keer heel snel heel erg klein.
Elke keer waar jij een paniekaanval kreeg, Bo, sloot jij de deur en kwam je daar niet meer terug. Dus op een gegeven moment kwam die angst voor de angst eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Want ik was, ik wist niet wat me overkwam. Ik wist wel, dit wil ik niet. Ik was op een gegeven moment zeker angst voor de paniekaanval van angst, als het ware.
Want weet jij waar je dan precies bang voor was?
Ik denk eigenlijk over het algemeen, wat vaak terugkwam, is dat ik mensen tot last was. En dat wilde ik absoluut niet. Of dat ik niet goed genoeg was. Iets in die trant. En op een gegeven moment wordt het dan natuurlijk echt de angst voor überhaupt buiten zijn. Want in principe betekent buiten zijn mensen tot last zijn. voor mij op een gegeven moment.
Hoe rijmde je dat dan voor jezelf? Als jij dan bijvoorbeeld in die supermarkt een paniekaanval kreeg, hoe was jij dan bang dat je anderen tot last was?
Voor de coronaperiode was dat eigenlijk als ik ook maar een vraag wilde stellen aan een medewerker. Want misschien had die medewerker wel iets beters te doen. Vervolgens was het als ik mijn boodschappen niet snel genoeg op de band had gelegd. Als ik mijn boodschappen niet snel genoeg had afgerekend. Als mijn pinpas het niet deed eventjes. Als ik ze niet snel genoeg in mijn tas had gedaan. Als ik het laatste mandje pakte. Eigenlijk bij...
Op dat niveau was jij bang om anderen tot last te zijn?
Ja, en tijdens de coronaperiode werd dat ook... Ja, om bij mensen in de buurt te komen überhaupt. Want misschien vonden ze dat wel niet fijn. En misschien besmette ik ze misschien wel met een virus wat ik nog niet had. Dus ja, dat was wel intens.
Ja, want hadden andere mensen dan bijvoorbeeld door wat zich bij jou afspeelde?
Totaal niet. Nee, echt totaal niet. Ik heb echt mijn best gedaan, onbewust denk ik, om het te verbloemen. Want het paste niet bij me. En ik snapte zelf ook niet wat er gebeurde. Maar ik was een sociale vlinder. Ik stond daar ook onbekend. Mensen kennen mij als het sociale meisje en de extraverte. En in één keer was ik dat niet meer. En ik snapte ook niet waarom. Dus ja, ik wou er ook niet aan toegeven. Dus binnen de vier muren van mijn kamer bleef ik gewoon hetzelfde beeld presenteren.
Maar hadden mensen dan helemaal niks door? Dat ze niet dachten van, hé, maar Bo gaat altijd mee naar de kroeg. Daar kun je gezellig mee het terras op. En ineens was dat er niet meer.
Nee, het enige wat wel opviel was dat ik op een gegeven moment wel veel begon af te vallen. Omdat ik natuurlijk ook dus niet meer naar de supermarkt durfde. Dus ik had ook regelmatig gewoon geen eten. En dat viel wel op. Of dat ik regelmatig mensen vroeg of ze eventjes voor mij iets wilden meenemen of iets wilden halen. Maar verder kon ik er altijd wel goed over liegen.
Wat was voor jou, Bo, het dieptepunt in die angststoornis, in die agorafobie?
Het dieptepunt voor mij was dat ik op een gegeven moment echt mijn studentenkamer niet meer uit durfde. En dan wordt je wereld wel echt beperkt tot 16 vierkante meter op zolder met een schuin dak. Dus je kan je voorstellen, ja, dat is een hele kleine wereld. Waarin je ook niet naar de douche gaat, je gaat niet naar de wc. Je kookt niet. Ik heb pasta gekookt in een waterkoker met ketchup gegeten, die toevallig nog ergens stond, om maar wat binnen te krijgen. Eieren bakken in een tosti-ijzer.
Klein werd jouw wereld. Die beperkte zich echt tot die 14 vierkante meter op zolder.
Ja.
Maar hoe doe je dat dan als je naar het toilet moet?
Daar vind je manieren voor. En hoe gênant het ook is, je gaat in een pot plassen en je gooit het uit het dakraam. Letterlijk zo.
Was er een moment dat je bij jezelf dacht van, dit gaat niet goed. Dit klopt niet.
Ja, eigenlijk vrij snel. Alleen, ja, het klopt niet. Maar ik weet ook niet wat ik ermee moet.
Dus je doet het toch?
Dus dan ga ik vermijden. Dan doe ik maar alsof het niet bestaat. En dat ik het allemaal prima vind.
In hoeveel tijd ben je eigenlijk van die paniekaanval voor die sollicitatiestress afgegleden tot die studentenkamer?
Dat zou denk ik een periode van 2 maanden zijn geweest.
Zo kort?
Ja, 2 maanden. Misschien 3, hooguit.
Dus in 3 maanden sloot je alle deuren dicht.
Tot het dieptepunt was het zeker 3 maanden. Maar dat ik niet mijn eigen studentenhuis meer uit durfde, is het nog geen maand geweest.
Nog geen maand. En wat zeiden dan andere huisgenoten? Want die zien natuurlijk ook, Bo, die zit alleen maar op zijn kamer.
Ja, ik had 1 huisgenootje. En ik woonde op de zolder. En hij woonde op de begane. Dus we kwamen elkaar sowieso niet zo heel vaak tegen. En hij wist dat ik een nachtritme had vanwege mijn nachthorecawerk. Dus het viel hem eigenlijk niet zo heel erg op of ik nou thuis was of niet thuis was. Want op de uren dat hij normaal sliep, was ik altijd weg. Dus hij ging er denk ik gewoon vanuit dat dat nog steeds gaande was.
Dus jullie leefden ook langs elkaar heen?
We leven echt langs elkaar heen.
En wat jij zegt, je kon het ook goed verbloemen.
Ja, helaas wel.
Wilde je ook niemand om hulp vragen?
Ik weet niet of ik het niet wilde. Maar ik denk dat ik ook niet zo goed wist hoe eigenlijk. Of bij wie dan? Want ik vond het zelf zo vreemd. En omdat ik niet wist hoe het nou precies zat, ja, kon ik er niet aan toegeven. Omdat het kwartje gewoon niet viel of zo.
Had je enig idee wat er zich afspeelde? Wat het was? Waar je last van had?
Totaal niet. En ik verweet alles naar mezelf.
Hoe dan?
Dat ik me aanstelde. Dat ik normaal moest doen. Dat ik wel toch gewoon naar buiten kon. Want zo raar was het toch allemaal niet. Dus ik moest gewoon niet zo nou ja, zielig doen. Terwijl er verder helemaal niemand was. Was alleen mezelf. Dus voor wie had ik een show op te houden? Maar ja, zo praat ik dan tegen mezelf. Heel erg verwijtend.
Naar jezelf toe.
Naar mezelf.
Je hebt op tafel ligt jouw behandelplan, maar ook jouw dagboeken.
Ja, zeker.
Lees je dat nog wel eens terug? Heb je een voorbeeld ook van een moment hoe je je voelde op een willekeurige dag?
Ik lees het inderdaad zeker nog wel eens terug. En dat doe ik met enorm veel dankbaarheid. Want het is echt best wel triest wat er soms in staat. Ik zal even een stukje opzoeken.
Want je schreef wel elke dag?
Ik schreef elke dag. Ja, meermaals ook. Even kijken hoor. Dit was volgens mij een stuk dat ik voor het eerst naar de psycholoog zou gaan. Van vandaag was ik van tevoren zo benieuwd wat me te wachten zou staan en wat het me zou gaan brengen. Duidelijkheid misschien of opluchting. Ik wist in ieder geval dat het weer een stap vooruit zou zijn. Eindelijk weer een stap zetten in de goede richting na weer zo lang stil te hebben gestaan. Dat wachten, dat uitzichtloze bestaan, dat vreet echt aan me. Het is pittig om zo graag actie te willen ondernemen, maar continu lang te moeten wachten en angstig te zijn. Dus ik was er echt aan toe om weer een stap te maken. Maar ik had me verslapen voor mijn afspraak bij de psycholoog. Ik neem het mezelf enorm kwalijk, omdat ik de dagen hiervoor nou niet bepaald rust heb genomen om dit te voorkomen. Natuurlijk, het kan een keer gebeuren, maar ik had de kans een stuk kleiner kunnen maken door gewoon rust te gaan nemen. En nu moet ik 5 dagen langer wachten om de stap te zetten. Is de oude / nieuwe ik weer 5 dagen verder van me verwijderd. En ik kan er alles en iedereen de schuld van geven, maar de schuld ligt volledig bij mezelf.
Je kan het wel goed onder woorden brengen.
Dank je.
Maar het is ook wel heel, heel treurig, want je geeft jezelf meteen de schuld van het verslapen.
Ja, dat
wat doet het nou met jou als jij dit nu terugleest? Herken je jezelf hier nog in?
Ik vind het wel hard, moet ik heel eerlijk zeggen.
Naar jezelf toe?
Naar mezelf toe. Want ik weet ook, ik zeg ook in dit stuk, ik heb de rust niet genomen. Maar eigenlijk was ik zo bang. Dus ik heb alleen maar paniekaanvallen gehad en niet geslapen en gehuild, als het ware. En dat geef ik mezelf dan de schuld van als geen rust nemen.
Ja, terwijl je die rust helemaal niet had.
Ja, precies. Ik kon de rust ook helemaal niet nemen. Dus ja, het is wel heel straffend naar mezelf, ja.
Merk je dan ook bijvoorbeeld een verschil in het dagboek? Dat je naarmate je dus langer in behandeling bent, dat je ook wat milder en wat aardiger naar jezelf wordt?
Ja, nee, weet ik niet zo goed. Op een gegeven moment in dit dagboek merkte ik dat ik vooral ook voor anderen ging schrijven. Omdat ik het, ja, dat zat er toen al in, denk ik, maar ik vond het heel belangrijk dat andere mensen wisten wat er in mijn hoofd omging. En dan niet per se voor mij, maar gewoon om begrip te creëren. Dus ik merkte dat ik een beetje voor een ander begon te schrijven. Dus toen werd het niet heel erg betrouwbaar meer als dagboek. Maar werkte het wel goed als voorlichting.
Want dit is ook de basis voor de stukken die je schrijft voor op je website.
Nou, je kan de stijl wel enigszins vergelijken. Dat wel. Dus ik schrijf echt wel de diepste, rauwste dingen als het ware op. Maar ik heb nog niks met mijn dagboeken gedaan tot nu toe. Maar dat wil ik eigenlijk wel gaan doen.
Dat is echt wel een goed idee.
Misschien tegen de tijd dat dit beluisterd wordt, staat het online.
Had je ook het idee dat jij de enige bent die met dit probleem zit?
100%. Ja, daar heb ik echt wel heel erg last van gehad. Ook toen ik op een gegeven moment wel naar de huisarts ben gegaan en ik voor het eerst hoorde überhaupt over het bestaan van agorafobie. En ik ben best wel thuis in deze wereld en daar had ik nog nooit van gehoord. Dus eenmaal thuis ging ik het gelijk googlen en ik vond niks. Ik vond totaal geen herkenning.
Dus bij de andere verhalen op internet die je vond?
Ja, die waren er niet. Er waren geen verhalen van mensen die er ook last van hadden.
Maar je stipt wel een belangrijk punt aan, want je zegt op een gegeven moment ben ik naar de huisarts gegaan. Dus die stap heb jij wel gezet. Hoe ging dat dan?
Nou, uiteindelijk met een vriend van mij ben ik naar de huisarts gegaan. Die was in december was het ondertussen al. Het was al bijna kerst en ik zag heel erg op tegen de kerstdagen. En toen kon het zo niet langer. En toen zei hij van, Bo, al blijf ik hier de hele nacht. We gaan morgenochtend naar de huisarts. Ik ga met je mee. We gaan daarna lekker worstenbroodjes eten.
Worstenbroodjes?
Ja.
Maar die vriend had het wel door bij jou?
Ja, die wist het ook wel. En toen heb ik voor het eerst echt een open gesprek erover gehad. Omdat hij echt luisterde. En echt vroeg van, hoe gaat het nou echt met je dan? En dat was ik helemaal niet gewend. En toen probeerde ik eindelijk wat me wat open te stellen. En toen zei hij van, ja, hoe dan ook, ik ga je helpen en ik sleur je ermee aan je haren als moet. Maar we gaan wel naar de huisarts.
Hoe was dat dan? Want dan kom je voor het eerst van 3 maanden weer buiten. Dan zet je weer een stap buiten die kamer. Lukte dat goed?
Nou, het gekke is, de hulp van die vriend van mij heeft me wel echt gered, denk ik. Want op dat moment durfde ik voor mezelf ook een knop om te zetten van, er is iets mis en ik kan niet langer meer leven zo op deze manier. Dat is geen kwaliteit van leven. Ik was 20 jaar volgens mij. Er wacht een hele wereld voor me buiten die deuren. Ja, ik moet een keer die kant op.
En wat zegt de huisarts dan tegen je?
De huisarts heeft mij in eerste instantie voorlopig gediagnosticeerd met agorafobie en depressie destijds. En nou ja, het eerste wat er eigenlijk bij kwam kijken was medicatie. Die ik eigenlijk helemaal niet wilde. Maar ja, dat was het dan maar eventjes.
Ja, even aan de medicijnen, even aan de pillen. Maar ook dus een depressie. Dat zat daaronder.
Ja, die, persoonlijk ben ik een beetje van mening dat het wel hand in hand gaat. Want ja, je kunt je voorstellen dat je op een gegeven moment echt wel minder in je vel gaat zitten als je nog maar 16 vierkante meter om je heen hebt. Daar word je op een gegeven moment best wel somber van.
Ja, want had jij ook echt die somberheid? Voelde je dat ook op die manier?
Enorm. Ja, ik had ook totaal geen zingeving meer. Ik wist niet wat ik met mijn leven aan moest eigenlijk. Want elke dag bestond uit tv kijken en slapen. Heel veel slapen.
Ja, dus je lichaam was ook heel moe?
Mijn lichaam was echt heel erg moe. Omdat het gewoon geen voedingsstoffen binnenkreeg. Het kreeg geen beweging. Het had voortdurende stress. Het was niet de beste tijd voor mijn lichaam. Zeker niet.
Kreeg je uiteindelijk ook, nadat je dus bij die huisarts bent geweest, ook therapie?
Ja, ik ben toen eigenlijk gelijk doorverwezen naar een hulpverlener, naar een zorginstantie. En ik had eigenlijk daar een beetje, een beetje sceptisch was ik daarover. Want ja, wachtlijsten in de GGZ en hoe lang duurt het allemaal dan? Moet het nog een jaar langer op deze manier? Maar ik werd al vrij snel geholpen, dus dat was wel echt heel erg fijn.
Ja, ja, want dat kan natuurlijk ook iemand weerhouden, hè? Dat je denkt van, nou, er staan nu 100.000 mensen op die wachtlijst. Wanneer ben ik eindelijk aan de beurt?
Precies. En het, ja, ik denk echt dat ik gewoon geluk heb gehad, want 1,5 maand later mocht ik al. Dus dat was wel heel erg fijn.
En hoe zijn ze dan met jou aan de slag gegaan?
We hebben eerst een intake gehad. Toen is diezelfde vriend overigens ook weer mee geweest. En toen bleek de vermoedens van de huisarts, die bleken te kloppen. En de week daarop hadden we dan een behandelplan opgesteld. Voor mij heb ik 1 keer cognitieve gedragstherapie gehad en toen kwam corona.
Oh, toen kwam de pandemie om de hoek kijken.
En toen kwam corona, ja.
Wat voor een impact had dat dan, denk je, op jouw ziektebeeld?
Het was een beetje verschillend. Want enerzijds, hoe gek het ook klinkt, was ik er wel blij mee. Want ja, nu mocht niemand meer naar buiten.
Nee, iedereen zat in die wereld van meter.
In 1 keer was het gewoon gegrond, had ik een reden. Ik denk, nou, dat is best wel fijn. Voor mijn herstel was dat achteraf natuurlijk niet zo fijn. Maar het was best een comfortabele positie op dat moment om in te zitten. Tegelijkertijd was het zo dat het gevoel van tot last zijn en te dicht bij een ander komen wel heel erg werd.
En bedoel je dan het feit dat je dus bang was om mensen aan te steken met het coronavirus?
Ja, of überhaupt dat ik ze een onveilig gevoel gaf als ik dichtbij ze stond of wat dan ook. Soms in een supermarkt kan het natuurlijk gebeuren dat je langs iemand loopt. Nou, dat ging ik echt niet doen. Voor geen goud dat ik dat ging doen.
Ging het in die periode dat die corona dus door de wereld heen woedde wel beter met je? Of sluimerde die pleinvrees nog steeds een beetje op de achtergrond?
Ik denk dat het wel beter met me ging. Maar dat had ook te maken met het feit dat ik ging verhuizen. Ik kreeg een nieuwe relatie. Nieuwe stad. Dus ik kon voor mijn gevoel weer vers beginnen. Maar mijn herstel is denk ik wel echt enorm vertraagd. Omdat ik... Ja, je mag ook niet naar buiten. Je kan de exposure niet opzoeken.
Ja, want die exposure, wat jij zegt... Ik ben een keer bij een centrum geweest voor angst- en dwangstoornissen. Mensen die dus angsten hebben ergens voor, die moeten daar zoveel mogelijk aan blootgesteld worden. Ja. Ben je bang voor spinnen? Hou maar een spin vast. Ben je bang om te blozen? Ga maar met een winterkleding de supermarkt in. Moest jij dat ook doen?
Ik heb in principe later wel weer exposure opdrachten gekregen. Bijvoorbeeld bij de mannenafdeling van een kledingwinkel staan. Nou ja, daar hoorde ik in principe niet vond ik dan. Dus dan was dat de uitdaging. Maar ja, dan moeten wel eerst de winkels voor open zijn natuurlijk. Dus uiteindelijk heb ik wel exposure opdrachten gedaan. Maar het duurde wel even voordat ik ze kon doen.
Ja, dus na die, pas eigenlijk na die corona kon je daar weer mee aan de slag gaan?
Ja, ik denk zodra de winkels weer een beetje... Nou ja, dat je moest reserveren voor de winkels als het ware. Ja, dan kon het wel. Alleen het was ja, tegelijkertijd ook weer anders. Want je reserveert voor een plekje, dus je mag er zijn. Ja, en als dat dan op een gegeven moment wegvalt en het is druk bijvoorbeeld, dan heb je weer het gevoel van, ja, ik mag er niet zijn of wel.
Ja, want wat ik eigenlijk de hele tijd jou hoor zeggen, is hè, met die depressie natuurlijk ook, maar ook die pleinvrees, is best wel een laag zelfbeeld van, ik mag er eigenlijk niet zijn. Ik wil het liefst verdwijnen tegen de muur aan.
Ja, zeker.
Is dat wat hier ook onder zit?
Er is uiteindelijk toen zeker uitgekomen dat door een laag zelfbeeld... Ja, uiteindelijk wel die paniekaanvallen zijn ontstaan. Ook omdat ik het gewoon ja, niet echt kon verwerken allemaal, denk ik. Ik heb er ook nooit over gepraat. En ik ben al die tijd aan maskeren geweest. Vanaf, nou, ik denk de leeftijd van 4 jaar of zo. Het is iets wat ik altijd al bij me draag. Dus,
want ja. Hoe gaat dat daar dan nu mee?
Ik heb nog steeds wat werk te doen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een hoop nieuwe eigenwaarde heb gecreëerd. Door de dingen waar ik mee bezig ben en... de zingeving die ik voor mezelf heb gevonden. Dat is wel positief geweest voor mijn zelfbeeld. Maar ik ben er nog niet.
Nee. Dus je bent, het is wel een ongoing proces.
Zeker, ja.
En als we het hebben over dat zelfbeeld, Bo. Wat maakt dan dat jij denkt van... ik ben anderen tot last en ik wil... ja, ik mag hier niet zijn?
Vind ik een beetje een moeilijke vraag. Omdat ik het altijd al heb gehad. Dat ik mezelf ja, niet per se minder vind... Rationeel weet ik het allemaal wel. Alleen gevoelsmatig zet ik mezelf eigenlijk heel snel onder een ander. Ik mag geen fouten maken. Ik moet alles perfect doen. Als een ander dezelfde fout maakt, oh, maar dan snap ik wel waarom. Geen probleem, kan je van leren. Als ik een fout maak, nou, dan ben ik gelijk de stomste van de hele wereld.
Ja, ja en dat is dus eigenlijk niet rationeel. Het is een gevoel wat constant speelt.
Het is een gevoel wat inderdaad constant speelt... op het moment dat het gebeurt. Op het moment dat ik niks verkeerd doe, dan voel ik daar ook weinig van. Alleen, het gevoel wint bij mij eigenlijk altijd van de ratio. Dat is zoveel sterker. En ja, dan heb ik helemaal geen ruimte meer voor ratio. Dan kan ik heel rationeel gaan denken, maar dan heb ik dat zo weer van tafel gewuifd.
Ben je dan ook bezig met wat andere mensen van jou vinden en denken?
Ik denk het onbewust heel erg, ja.
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 Ja, dat kan, hè? Ik bedoel, sommige mensen hebben dat sterker dan een ander.
Ja, ik vind het een beetje een... Ja, het is allemaal een beetje dubbel bij mij, op een of andere manier. Want ik ervaar het niet op zo'n manier. Wel van, ik vind het wel fijn als mensen me leuk vinden. Maar ik ben niet bewust bezig van... Oh, als ik dit kledingstuk draag, dan vinden anderen me misschien stom. Maar onbewust laat ik heel ander gedrag zien. En dat is iets waar ik nog steeds mee aan het werken ben. Maar het grootste deel ligt bij mezelf, denk ik. En mezelf niet meer zo afstraffen.
Ja. Want hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? Hoe probeer je om die eigen waarde, om dat zelfbeeld weer een beetje op te krikken?
Momenteel heb ik nog steeds therapie. Dus ja, daar zijn we er sowieso mee bezig. En ik ben nu sinds kort ja, een beetje mijn eigen dingetjes aan het doen. Wat betreft het destigmatiseren in de mentale gezondheid. En dat geeft me heel veel... Ja, toch wel voldoening eigenlijk. En het is voor het eerst dat ik iets heb gevonden in mijn leven... na weet ik veel hoeveel passies en studies die ik heb gehad... waarvan ik denk van ja, hier kan ik wel een verschil maken. En ja, nu voel ik me eindelijk een beetje nuttig als het ware.
Ja, want heb jij veel studies gedaan in je leven? Ben je echt zoekende geweest in wat je leuk vindt en wat je wil gaan doen?
Ja, ik ben in principe wel zoekende geweest. Omdat ik heel veel dingen leuk vind. Ik ben heel breed geïnteresseerd... Tegelijkertijd was ik ook 16 toen ik een studiekeuze moest gaan maken. Dus dan was hbo-rechten heel erg leuk omdat ik 1 keer Suits had gezien. en op een gegeven moment op die opleiding kwam ik erachter dat je met hbo helemaal geen advocaat kon worden. Ik denk, oh, dat is toch ook weer niet de bedoeling. Ja,
16 is toch ook veel te jong om zo'n keuze te moeten
het
maken.
Het was veel te jong en als je dan ook nog eens zo zit met zo'n ja, instabiel patroon en slechte zelfzorg. Ik wist helemaal niet hoe de was moest. Ik had helemaal niks.
En moest je op je 16e ook al zelfstandig wonen?
Op mijn 17e ben ik uit huis gegaan.
Zo.
Ja. Veel te jong.
Ja.
Ja.
Weet dan maar eens hoe te leven.
Ja,
laat staan zulke keuzes te maken.
Precies. En dat gaat dan op een gegeven moment natuurlijk mis. Als je eenmaal, ja, bij mij is het vaak zo, als ik ook maar één keer iets mis heb gedaan, dan ga ik daarna, was toen in ieder geval mijn verdedigingsmechanisme, mijn handen er vanaf. En het interesseert me allemaal niet meer. En lekker nonchalant. Dus zo werd ik ook een beetje naar mijn opleidingen toe. En,
opleidingen.
Ja, je zei, opleidingen.
Ja, hoeveel heb je er gehad?
HBO rechten, media, informatie en communicatie, journalistiek, social work, waar ik trouwens wel mijn propedeuse cum laude heb gehaald, psychologie op de Unie, en dat was het.
Nou, dat zijn het toch. Als je die allemaal had afgemaakt, dan... Hè?
Had ik aardig op papiertjes gehad.
Behoorlijk, ja. Merkte jij dan bijvoorbeeld, hè, Bo, dat jij als kind op de basisschool, middelbare school, al dan anders was dan anderen?
Ja, dat merkte ik eigenlijk. Gevoelsmatig was ik wel echt een buitenbeentje. Ook omdat ik het hoogbegaafde meisje was. Dus ik werd altijd apart gezet, ook in de klas. Het is niet zo. Toen had je ook nog geen plusklassen en zo. Ik was ook de enige dan. Dus ik was dan in mijn eentje altijd, nou ja, ander werk aan het doen.
Nee, jij was het hoogbegaafde meisje.
Ja.
Wat houdt dat precies in, hoogbegaafdheid, in jouw geval?
Voor mij hield het gewoon in dat ik, nou ja, gewoon een hoog IQ had.
Heb, hopelijk. Nou, ja. Dat zie je natuurlijk. Maar het, bij jou was het dus inderdaad, hè, van je ging heel veel studies doen. Als je er eenmaal voor ging zitten, dan haalde je ook hele hoge cijfers. Bijvoorbeeld, hè, met zo'n cum laude propedeuse.
Ja.
Maar wat weerhield je er dan van om ook echt door te zetten, om het af te maken?
Nou ja, die propedeuse heb ik vrij makkelijk gehaald, als ik het zo eventjes mag zeggen. Ook in de coronatijd, het was het gelijk het jaar na mijn therapie. Dus dat was best wel een prestatie. En nou ja, dan wil ik meer. Dus toen heb ik geprobeerd om naar de Unie te gaan. Kijken of ik daar binnengelaten kon worden. Dat was gelukt. En toen is eigenlijk best wel snel mijn mentale gezondheid weer gekelderd. En moest ik weer stoppen. En ja, toen heb ik het nooit meer kunnen oppakken.
Er zijn wel veel tegenslagen die je dan ook hebt gehad. Qua mentaal.
Ja, ja, eigenlijk
mentale
wel.
Mentale weerbaarheid.
Ja, het voelt niet zo of zo. Ja, het voelt een beetje ver van me af. Maar dat is misschien ook omdat ik het dan bagatelliseer. Maar ja, eigenlijk zijn het wel tegenslagen. Ja.
Je zegt iets heel interessants, hè, Bo. Je zegt, ik heb nu een doel. Ik wil me ergens voor inzetten. Namelijk die herkenning van mentale problemen. En in jouw geval dan ook vooral pleinvrees bij anderen. Hoe doe je dat dan?
Ja, sinds dat ik me kan herinneren eigenlijk dat ik Instagram en Twitter en noem een social media platform heb, probeer ik al duidelijk te maken, soms door het delen van mijn eigen verhaal, maar op heel klein level, nou ja, probeer ik te delen en te laten zien dat delen helpt, dat het goed is. Want dat heeft mij heel erg geholpen uiteindelijk. En dat probeer ik nu wat grootschaliger aan te pakken. Dus... ja, ik heb wel vaker interviews gegeven als het ware nu. Ik heb mijn eigen website nu. En
noem hem even.
In het brein van bo.nl.
Ik heb even gekeken. Je schrijft daar ervaringsverhalen op.
Ja, eigenlijk geef ik een kijkje in, nou ja, in het brein van iemand die met de problemen leeft waar ik mee leef. En hoe ik tegen dingen aankijk. Wat mijn perspectief op dingen is. Wat de struggles zijn van naar de supermarkt gaan soms. In de hoop dat mensen of herkenning vinden of misschien wat leren over, ja, een naaste of omdat ze het interessant vinden. Ja, dus ik geef een uniek inkijkje.
En zie je dat mensen jou ook weten te vinden met hun eigen verhalen?
Ja, dat ging eigenlijk heel erg snel. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Want dat luisterend oor bieden, dat kan ik en dat wil ik heel graag zijn. Ik ben geen therapeut, ik ben geen psycholoog, nog niet. Maar een luisterend
oor bieden. Misschien oorbieden. Een volgende studie,
Bo. Ik zal mijn best doen om het af te maken. Nee, maar waar was ik? Oh ja.
Nou, dat je graag een luisterend oor biedt. Maar ja. Ook misschien dat oor zelf niet hebt gehad. Dus dat nu aan een ander wil aanbieden.
Zeker. Dat is iets wat ik wel heel erg heb gemist. En als ik vind het super fijn. En ik ben er ook heel dankbaar voor. Dat mensen me zo vertrouwen. ook al is het via Instagram een berichtje van, hey, supergoed dat je dit doet, ik heb ook problemen, ga zo door. Top. Deel wat je wil delen, deel niet wat je niet wil delen. Maar überhaupt de stap zetten om zoiets over jezelf te delen met iemand, ook al is het iemand die je niet kent zoals ik, of iemand die je wel kent, ja, dat is al een hele drempel waar je overheen bent. En dat doe je dan beter dan dat ik dat heb gedaan.
Want zijn de verhalen die je dan krijgt van anderen ook herkenbaar voor jou?
Sommige verhalen zijn zeker herkenbaar. Maar dat is vaak het verhaal er een beetje onder die ik er zelf aan koppel. En dat zijn eigenlijk de mensen die, nou ja, waarvan je denkt, nou, dat kan nooit op het, zeg maar, op het eerste gezicht van, nou, die kan toch niet dat hij die problemen heeft. Om even een stereotype te noemen, een voetbalhooligan die angstproblemen heeft. Maar dat herken ik heel erg. Echt de contradictie. Is het contradictie?
De
tegenstelling.
In ieder geval wat iemand naar buiten laat zien is, ik ben een stoere, sterke vent of ja, vrouw. Hè? En ik sla alles kort en klein als mijn club niet wint. Maar van binnen zit een klein hartje.
Ja, precies. En dat herken ik wel heel erg vanuit mezelf.
Ruwe bolster, blanke pit. Die voor niks een gezegde, toch? Nee, maar dus die mensen komen wel naar jou toe.
Ja, het zijn er echt wel veel ook ondertussen.
Ja?
Ja.
En wat voor een hulp, hè, of luisterend oor, kun je ze bieden? Want je bent natuurlijk inderdaad wat je zegt, ik ben geen therapeut. En het drukt misschien ook wel weer op jou, al die verhalen. Al die mensen die met hun problemen bij jou komen.
Gek genoeg niet zo heel erg. Kijk, als je met problemen bij mij komt en verwacht dat ik ze oplos, of dat ik je kan helpen op therapeutisch niveau, ja, dat kan ik niet. Maar simpelweg, ja, luisteren. En als mensen ook gewoon de verwachting hebben van, hey, ik luisteren en that's it. Ja, ik denk dat iedereen het wel kan bieden. Ja. In meer of mindere mate.
Ja. En als we nu kijken naar jouw agorafobie, jouw pleinvrees. Is dat nog iets wat bij jou, is dat nu helemaal weg? Of merk je het af en toe nog wel dat het ergens nog zit?
Nou, ik vraag me af of het ooit helemaal weggaat. Want het is wel echt een heel groot deel van me natuurlijk. Ik merk wel dat ik het nog steeds spannend vind soms om naar een nieuwe plek te gaan. Maar dat lijkt me ook wel vrij menselijk. De supermarkt is soms nog wel een beetje een dingetje. Want ik moet nog steeds die boodschappen wel op tijd ingepakt hebben. Maar ik heb niet meer het gevoel dat als het niet
dat
zo
speelt
is,
nog steeds. Je hebt nog steeds het gevoel dat je niet die andere klant achter jou tot last wil zijn.
Dat heb ik soms nog wel een beetje, ja. Alleen niet meer in zulke heftige mate als dat het ooit was.
En hoe vecht je dan tegen die gedachten? Het is natuurlijk heel makkelijk om te denken, nou weet je wat, ik laat ze lekker bezorgen via de app. Dan hoef ik mijn deur niet uit. Zeker. Maar hoe vecht je dan wel tegen die gedachten om toch te gaan naar die supermarkt?
Nou, het voelt niet eens als een gevecht. Want als je zo hebt geleefd als dat ik heb geleefd, dan ben je dankbaar dat je eigenlijk gewoon naar buiten durft. En op een gegeven moment, ook omdat mijn eigenwaarde nu echt wel een stuk gegroeid is, denk ik ook van, joh, en al ben ik iemand een keertje tot last, mensen zijn mij vast ook wel een keertje tot last. En kan ik het veel makkelijker relativeren op die manier.
Dus het gaat echt om het relativeren?
Ja, bij mij wel.
Ja. En mensen die bijvoorbeeld nu in een soortgelijke situatie zitten, die ook angsten hebben om naar buiten te gaan of om bepaalde sociale situaties op te zoeken. Wat voor tips heb je voor die mensen?
Wat bij mij heel erg geholpen heeft, en ja, het past eigenlijk wel natuurlijk een beetje bij wie ik ben als persoon, dus het zal misschien niet voor iedereen zijn weggelegd, maar zorg ervoor dat de angst niet alleen in je hoofd bestaat. Dus wat bij mij heel erg hielp was het om het op papier te zetten, om het op te schrijven of te tekenen of whatever, maar dat het niet alleen bestaat in je hoofd, maar dat het ook uit je hoofd eventjes mag bestaan ergens anders. Dat gaf mij eigenlijk heel erg veel rust en ja, het werd ook niet groter gemaakt dan op dat moment. Dus er ging een pauze op, er ging een stop op, want het bestond ook ergens anders. Dus dat hielp mij wel heel erg. En ja, het is super cliché, maar praat erover en betrek er alsjeblieft iemand bij. Want in je eentje is het een hele eenzame, zware strijd.
Maar wat moet je dan doen als je dat heel moeilijk vindt om een ander erbij te betrekken? Hè? Kijk naar jezelf. Wat had je dan nodig op zo'n moment om toch met die ander in gesprek te gaan?
Wat ik nodig had, was denk ik, nou ja, wat die ene vriend dus bij mij uiteindelijk ook heeft gedaan. De open houding van een ander. Want ik was heel erg bang om beoordeeld te worden. Want omdat ik het zelf heel erg stom vond, ging ik er eigenlijk vanuit dat een ander dat ook maar zou vinden. Maar uiteindelijk bij die ene vriend heb ik gemerkt dat een hele open luisterhouding, die oordeelde niet. En dat is wat ik echt nodig had.
Dus iemand die niet oordeelt, iemand die eigenlijk blanco naar jou kijkt en zegt, kom maar op met je verhaal.
In principe wel, ja.
Want wat voor een rol kan iemand in de omgeving, hè? Een familielid, een vriend, een collega, wat kunnen zij doen?
Nou ja, wat kunnen ze doen? Effectief zijn het kleine dingen, maar ze maken zoveel impact. Wat bij mij opviel was dat ik makkelijker naar buiten durfde of iets kon ondernemen wanneer er iemand meeging. Of die me hielp om, nou ja, wat we dan ook gingen doen, zoals de supermarkt, echt te plannen, als het ware. Zodat we echt een plan hadden, er kon dan niks misgaan. We hadden een vangnet, een zekerheidje. Controleren of er genoeg geld op de bankrekening staat voor het betalen bijvoorbeeld. En daar kan een ander ook zeker in ondersteunen.
Dus zoiets al, het feit dat je dus bijvoorbeeld zonder saldo bij die cashier staat.
Oh, vreselijk.
Ja?
Oh, dat was echt erg altijd hoor. Het gebeurde niet zo heel vaak, maar ja, dan is het en gênant, want je hoort, de hele winkel hoort dat je geen saldo hebt. Nou, dan is het van, oh, wat zullen ze wel niet van me denken? En het duurt allemaal weer langer natuurlijk. Ja, de cashier moet opnieuw intypen wat er allemaal moet betaald worden.
Ja.
Dus, ja.
Dus als iemand jou daarbij helpt, iemand die dan inderdaad zonder oordeel jou begeleidt bijvoorbeeld, dat kan een enorme steun zijn.
Zeker.
Maar dan moet je het wel signaleren, hè? Wat jij zegt, van ik was heel goed in het verbloemen, in het vermaskeren eigenlijk van waar, hè, van mijn angststoornis. Wat zijn dan bijvoorbeeld de signalen? Wat kun je bij iemand herkennen als je ziet dat het wat minder goed gaat met iemand?
Over het algemeen denk ik dat je, vooral in een geval zoals dat ik was, een sociaal dier wat in één keer niet meer naar buiten durft, gaat ook afspraken afzeggen. Of verschijnt misschien minder consequent op zijn werk of op school. Dat merk je op een gegeven moment wel. Bij mij dan natuurlijk de vermagering merkte je ook zeker wel. En de persoonlijke hygiëne, om het maar eventjes zo te noemen. En hoe kan je dat signaleren? Ik denk persoonlijk door gewoon wat vaker te vragen hoe het gaat met ze. Maar dan hoe het echt gaat. En ook al is er maar een klein vermoeden dat het wat minder gaat, vraag het gewoon een keer. Nee, heb je? Ja, kun je krijgen, toch?
Denk je dat je daarvoor open stond in die tijd? Dat als iemand dat aan jou zou vragen? Goh, Bo, ik merk dit en dit en dit.
Weet ik niet zo goed. Maar ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik het zelf nog niet door had dat het helemaal niet zo heel goed ging. Of in ieder geval er niet aan wilde geloven. Maar dan kan je gaan trekken en duwen aan een persoon wat je wil. Maar ik ging me alleen maar opstandiger opstellen dan. Van, nou, dan ga ik echt niet doen wat je zegt, weet je wel. Laat me met rust. Ja, je hebt toch altijd eerst
weerstand.
Ja, weerstand.
Maar daar moet je zeker, dus als omstander of als familielid, als vriend wel doorheen kunnen. Best een ingewikkelde klus.
Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En vooral op afstand. Voor mijn familie was het wel een taaie, want ik vermeed iedereen. En ik woonde in Tilburg. Nou ja, vanuit Overijssel is er natuurlijk wel een flinke rit. Ja, daar moet je wel tegen kunnen.
Wat kun je nog herinneren wat je ouders tegen je zeiden?
Ik kan me herinneren dat mijn moeder het op een gegeven moment wel door had. Omdat ik met mijn moeder zou gaan shoppen. En dan moest ik afzeggen en toen heb ik haar huilend opgebeld van, mam, het lukt me gewoon niet. En nou, ze was gelukkig wel van, ah joh, komt goed. En toen zei ze volgens mij, maar met alle goede bedoelingen, anders doe je toch lekker even een make-upje op. Dan voel je je vanzelf wel weer beter.
Een maskertje op.
Nou ja, meer zo van, oh, dan zie je er ook weer leuk uit. En dan heb je misschien weer wat meer zelfvertrouwen en dan lukt het wel. Nou ja, zo makkelijk gaat het natuurlijk niet. Maar ja, met alle goede bedoelingen dat wel.
Maar het lijkt me ook wel lastig om te zien dat je ouders zich zoveel zorgen maken om je.
Ja, dat was heel pijnlijk, absoluut.
Wat hadden ze kunnen doen, denk je?
Ik vraag me af of ze wat hadden kunnen doen. Ik ga zelf heel erg in de weerstand, van controleren. Als ik gecontroleerd werd, nou, dat moest niet gebeuren, want dan ging ik precies het tegenovergestelde doen. Tegelijkertijd, ja, wat hadden ze kunnen doen? Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat er, ook omdat er nog niet zo heel veel bewustzijn was van mentale gezondheidsproblematiek in mijn gezin en in mijn familie, dat ze niet heel veel anders hadden gekund.
Nee. Pleinvrees, agorafobie. In hoeverre zit daar denk jij, nog een stigma op vanuit de samenleving? Hoe wordt daarnaar gekeken?
Ik denk dat heel veel mensen het nog niet kennen. En dat merk ik nog steeds wel heel erg. Dat heel veel mensen er totaal niet bekend mee zijn. En dat is best wel bijzonder, want als ik het goed heb, krijgt 1% van de Nederlanders ooit te maken met agorafobie. Dat is echt wel een significant aantal. En toch is dit heel erg onbekend.
Ja, wat gek. Hoe komt dat? Is dat dan omdat mensen dat leed alleen met zich meedragen?
Ik denk dat dat wel zou kunnen. En sowieso, ja, op een gegeven moment als iemand geïsoleerd zit, ja, die gaat er dan, ja, die mensen zie je ook niet. Het zijn niet de hardste schreeuwers. Of het zijn, ja, je ziet ze niet op je werk of waar dan ook. Sommige mensen ook wel. Maar ja, dan praten ze er denk ik ook vaak niet over. Ik denk ook omdat het best wel een voor mij onbegrijpbaar verhaal was, waar ik last van had. Dat ik het daarom ook niet wou vertellen. En nou ja, gelukkig zijn we met z'n allen momenteel veel meer bezig om bijvoorbeeld depressie op de kaart te krijgen. En weten veel mensen nu wat dat inhoudt. Maar persoonlijk mogen dat met nog wel meer dingen doen, vind ik.
Dus eigenlijk vind je wel dat mensen hier meer over zouden moeten weten?
Zeker.
He, want voor de een klinkt niet naar de supermarkt durven natuurlijk misschien als iets heel kleins. Maar voor jou is dat iets heel groots.
Absoluut. En heel veel mensen snappen het ook niet. Wat ik begrijp, want ja, hoezo durf je niet naar de supermarkt? Wat kan er gebeuren? Maar ja, omdat het irrationele angsten zijn, denk ik dat het heel ongrijpbaar is voor heel veel mensen. En dat daarom ook het stigma er nog wel op zit.
Ja. Maar mensen kunnen dus op jouw website wel een inkijkje of een inzicht krijgen in jouw brein. Het brein van Bo.nl.
In het brein van Bo.nl.
En daar staan ook een aantal verhalen die jij hebt geschreven over hoe jij daar tegenaan kijkt en wat er wat jou betreft moet verbeteren.
Zeker.
En mensen mogen zich dus ook bij jou op Instagram met hun verhaal melden.
Als iemand zich daar veilig en fijn bij voelt, dan sta ik open om te luisteren. En meer kan ik niet doen, maar luisterend oor wil ik altijd bieden.
Heel erg bedankt dat we langs mochten komen, Bo. En veel sterkte ook in de toekomst.
Ja, jullie ook bedankt. Dankjewel.